Laten we met elkaar eens gaan kijken naar 1 Korinthe. En dan gaan we niet naar 1 Korinthe hoofdstuk 11, maar dan begin ik juist bij 1 Korinthe hoofdstuk 10. Meestal kom je in 1 Korinthe hoofdstuk 11 terecht als we het avondmaal viert. En dan staan er van die zinnetjes die we soms niet altijd begrijpen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 staat dan in één keer het ene zinnetje van: daarom zijn er vele zieke en zwakke mensen onder u en vele onder u gestorven. En soms kun je zo'n tekst lezen in 1 Korinthe 11 en dat heeft alles te maken met het avondmaal. Want er staat ervoor van: u erkent het lichaam van Christus niet. En dan is het belangrijk voor jou, waar heeft het nou mee te maken? En dan is het heel goed om de context goed te lezen en ook goed te bestuderen. En in het komend magazine hebben wij ook magazine. We doen ons best dat die nog lekker voor de zomer klaarkomt. Er is een team wat er hard aan gewerkt heeft. En dan heeft u lekker een zomermagazine om mee te leven. Er staat ook een studie in over het avondmaal. En een aantal dingen worden daarin genoemd. Ook hoe we daar als gemeente mee omgaan en tegenaan kijken. En voor vanmorgen vind ik het ook belangrijk om een paar dingen te doen. Maar ook juist over de context van 1 Korinthe 11. Wat we heel vaak aankaarten op het moment dat we avondmaal vieren. En ik begin gewoon bij 1 Korinthe 10 vanaf vers 1. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Iedereen, het hele volk. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen, in de wolk en de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Valt het je op hoe vaak hier het woordje allemaal staat? Iedereen, het geheel. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. En dan staat er in één keer in vers 5, toch. En vanmorgen begonnen we met Psalm 91. Ik weet niet of je door had dat dat de psalm was die we lazen. Dat je mag verblijven onder de schaduw. En er staat, het begint, staat degene die verblijven. Dus dat zegt al iets over een keuze. Dat je zelf kunt kiezen om onder die schaduw te verblijven. En voor diegene die in de schaduw van de Allerhoogste verblijft. Dus die ervoor kiest om daar te zijn waar God is. Wij zingen het heel mooi. Better is one day in your house than 1000 elsewhere. Het is beter 1 dag in uw huis dan 1000 elders. Maar het is niet alleen een leuk liedje. Het is een hele belangrijke keuze. Want het is een waarheid dat het echt zo is. Het is beter 1 dag in zijn huis te zijn. Ik vond het een hele mooie uitspraak. Die trein die even heel snel zei: er is niets wat jij kunt kopen wat meer waarde heeft dan het feit dat jij in staat bent om in het huis van de Heer iets te brengen en iets te geven. Ik dacht van: wauw, die hou ik erin. Maar dat is de waarheid. Dat je in het huis van de Heer kunt zijn, maar dat heeft alles te maken met een keuze. En Psalm 91 zei dat heel mooi van: als je dat dan doet, dan vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterzijde. Maar je hebt bescherming. Wat mijn vader net eventjes zei, ook toen we voor deze lieve mensen baden. Van soms dan zeggen we wel dat we in de schaduw van de Allerhoogste zijn en dat God ons zal helpen. En we bidden: alsjeblieft, help ons. Maar vervolgens zullen we het allemaal zelf controleren. Maar als we echt in die schaduw van de Allerhoogste zijn, dan is daar goddelijke bescherming. Maar hier staat iets heel belangrijks. Iedereen was daar. Iedereen had die wolk. Iedereen had dat vuurkolom. Ze waren allemaal gedoopt. Ze kregen allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. En eigenlijk spreekt dit in beeldspraak over de gemeente. Dat zegt Paulus ook, dit is u ten voorbeeld geschied. Lezen we verderop. Dus wij kunnen hier week in week uit allemaal onder de wolk zijn. We kunnen allemaal gedoopt zijn. We kunnen allemaal hetzelfde geestelijke voedsel krijgen. Iedereen, alles en iedereen. En wij hebben dan soms het idee, alles is genade. Dus als we onder die genade leven, no worries. En voor ons allemaal hebben we allemaal dezelfde zegeningen. Ik zeg heel vaak expres allemaal. Omdat Paulus dat hier ook doet. Dit is het Nieuwe Testament, lieve mensen, waar hier staat. En dit is wat Paulus zegt. Allemaal, maar toch. En laten we eens kijken naar die toch. Toch wees God de meesten van hen af. Dat is eng. En dit is allemaal context avondmaal, want dit leidt naar hoofdstuk 11 toe. Want hij liet hen bezwijken in de woestijn. En dan staat er: dit alles trekt ons tot voorbeeld. Dubbele punt. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Dus ze waren allemaal onder die zee, allemaal onder de zegeningen, allemaal bevrijd, allemaal uit Egypte, hadden allemaal redding meegemaakt, hadden allemaal bloed op de deurpost, waren allemaal enzovoort, allemaal, maar toch. En dus niet om er bang van te worden, maar gewoon om te leren wat Gods woord ons onderwijst. En dan staan hier 4 dingen die Paulus hier noemt, die van cruciaal belang zijn, die eigenlijk dit zinnetje uitlegt van: we moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. En dan noemt hij vier dingen zoals zij dat gedaan hebben. Ten eerste, zij dien geen afgoden. Zoals een deel van hen over wie geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen. Weet je nog dat gouden kalf die ze gewoon Yahweh noemde? Een eredienst waar God gewoon niet meer in zat. Het spreekt over religie. Religie is niet een bepaalde houding, is niet een bepaalde kerk, is niet een bepaalde manier van doen. Religie is gewoon dingen doen die je voor God zou moeten doen, maar gewoon zonder God doen. Dus het kan preken zijn, het kan lofprijs en bidding zijn, het kan op zending gaan zijn. Alles kan religieus worden als je het doet zonder dat God er nog in zit. En dat je niet God erin betrekt en dat God niet voorop gaat. Maar het is niet alleen die vormen van afgoderij, maar ook allerlei andere vormen van afgoderij. Die we gewoon allemaal met elkaar hebben. Een trein die noemde vanmorgen Mammon, wat verslagen is. En dat Mammon, dat God regeert over Mammon. Maar jij kunt Mammon toch laten regeren over jou, dan is het een afgod. Dien geen afgoden. Als we straks het avondmaal gaan vieren, onderzoek je hart of er nog afgoden zijn. Die je gewoon misschien moet belijden bij God. En dan staat er vers 8, laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 mensen. Dat was in nummer 25, lees je dan ook over Bileam. Die had ze eerst in de hoofdstukken daarvoor, dan probeerde die ze te vervloeken, maar dat lukte niet en dat ging helemaal fout. En Bileam die kon het volk Israël gewoon niet vervloeken. Maar toen werd er gezegd van nou laten ze maar gewoon een beetje met die Moabieten samengaan. En dat ze met die Moabitische vrouwen letterlijk in die tempeldienst gingen. En het was prostitutie in de tempel. En daar vergrepen de Israëlieten zich aan. En het was een mix van het goddelijke met het vleeselijke. En ze dachten van in de tempel van God kan ik nog wel dit doen, maar in de tempel van die ander of ergens anders kan ik wel wat anders doen. Dat is twee gezichten. En dat is onreinheid. En als we zo het avondmaal vieren, dit is de context van het avondmaal. Dan hebben we het ook allemaal over van, is er onreinheid in je leven? Is er ontucht in je leven? En is dat zo? Zet het dan recht, want we hebben te maken met een heilige God, lieve mensen. God is geen spelletje. Het avondmaal is ook geen spelletje. Dat we hier zo uit ons dak gaan en dat we feest vieren, heeft alles te maken met een heilige God die ons redding heeft gegeven. Maar dat maakt het niet dat wij een spelletje met God kunnen spelen. Ook niet in het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament staat het soms zelfs nog veel zwaarder dan soms in het Oude Testament. En dan vers 9, dat is de derde. En laten we Christus niet tarten zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. En je kunt nummer 21 erop nalezen. En dan zie je dat het tarten, dat was dat ze gewoon klaagden. Er is geen brood genoeg en er is geen manna genoeg en het is allemaal net niet genoeg in dit huis. Man, we zijn verlost en we zijn uit Egypte, maar in Egypte, de wereld was het beter dan hier. Hadden we de vleespotten van Egypte, maar daar gebeurde het tenminste zoals het wil. En hier hebben we elke keer de manna en hier hebben we elke keer zus. En hier kun je het op de gemeente op allerlei manieren toepassen. Het is gewoon simpelweg klagen. En de hemel heeft een hekel aan klagen, want het is het tegenovergestelde van lofprijs en aanbidding. Want lofprijs en aanbidding is dankbaarheid. Klagen is in zekere zin Satan groot maken. Ik zeg het even heel direct, maar zo is het wel. En wij moeten uitkijken, maar we kunnen allemaal heel goed klagen. Het zit in ons Nederlandse aard. Nederland die heeft Brazilië verslagen. En daarnaast zie je wat mensen om de tafel zitten. En die zeggen van ja, maar Bert van Marwijk. En weet ik van wat ze er allemaal niet meer over weten te vinden. En ook een hele hoop mensen zijn weer heel blij enzovoort. Maar wij kunnen heel goed en heel gemakkelijk klagen. En klagen is echt, lieve mensen, ziekmakend. En het staat hier, als we het dan hebben over de context van het avondmaal, heeft het ook te maken met een houding waarin je ervoor kiest om met je zaken naar God te gaan. Mag je dan geen dingen aankaarten? Dat is een heel ander verhaal. Maar zelfs als je dingen aankaart, kun je dat doen vanuit een negatieve, neerhalende geest of vanuit een opgewekte en opbouwende geest. En lieve mensen, hoe het ook zit, wij communiceren maar 10% met onze woorden en de rest heeft alles te maken met wat we voelen. Dus ik kan zeggen van Treinie, wat zie je er mooi uit. Maar als ik van binnen denk van hallo, wat heb ze nou voor iets raars aan. Zelfs als zeg ik van dat ze er mooi uitziet, ze voelt wat ik voel. Dat communiceer je over, snap je? Ik vind dat je er mooi uitziet, Treinie, echt. Dus ik heb het over een hartsgesteldheid. Waarin wij willen elkaar altijd corrigeren en aanspreken op van alles en nog wat. En dan kunnen we het zelfs op de mooiste manieren en in de mooiste woorden doen. Maar hoe zit het met ons hart? En in de context van het avondmaal noemt Paulus dit als nummer 3. En dan staat er vers 4. En dat is rebellie. Kom niet in opstand. Zoals weer anderen deden. Want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. En wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons voor wie de tijd ten einde loopt te waarschuwen. Dus dien geen afgoden, pleeg geen ontucht, tart Christus niet door te klagen en kom niet in opstand. Vier dingen. En dan staat er vers 12, laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Dit vind ik zo'n prachtige tekst, dat God ons altijd helpt als we beproefd worden. Maar hier staat dus niet dat we niet beproefd worden, maar hier staat dat als we beproefd worden, dat hij kracht voor ons heeft om er doorheen te gaan. Dus in al die zaken, deze vier die ik net noemde, worden we allemaal beproefd. Maar God geeft je kracht. We begonnen vanmorgen met ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. God geeft ons kracht om ook die beproevingen te doorstaan. Of het nou met afgoderij te maken heeft, of het nou met ontucht te maken heeft, of het nou met klagen te maken heeft, of dat het nou met rebellie te maken heeft. God geeft ons kracht, want we worden erop beproefd, wij allemaal. Maar God geeft een uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. En dan vers 14, om deze reden moet uw geliefde broeders en zusters u verder houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maakt, en hier begint hij dus over het avondmaal. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken, ons niet één met het bloed van Christus. Maakt het brood dat wij breken, ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat brood. Kijkt u nu eens naar dat ene volk, of naar het volk Israël. Hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? Wat wil ik met alles zeggen? Nou, ik ga niet alles lezen. Vers 21. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. Je kunt geen spelletje spelen. Als we het avondmaal vieren, dan denken we aan het lichaam van Jezus Christus. En aan het bloed van het lam wat gestroomd heeft voor jou en mijn zonde. En daarom is het zo, zo belangrijk in het vieren van het avondmaal. Dat je recht voor God staat en ook recht voor je broeder en zuster. En daar gaat Paulus in het hele gebeuren dan later ook verder op in. En ik zou een moment willen nemen om gewoon God te verhogen. Heer, dank u wel dat we zo u mogen eren. En ik wil u vragen, wilt u komen met een geest van onderscheid op dit moment over dit huis? Heer, en als er gebieden zijn van afgoderij, van ontucht, van klagen vanuit de verkeerde geest, en misschien zelfs van rebellie, dan wil ik u vragen, wilt u het tonen in ons hart?
Amen.